De meest optimale klant is een klant die zich bewust is dat zijn IT-middelen heel belangrijk zijn voor de groei van zijn firma. En dat daar dus ook kosten mee gemoeid zijn.
Welkom bij aflevering 5 van seizoen 3 van de Partners in Security podcast.
Het gaat hard.
Zo, het gaat steeds. Gaan we dat elke aflevering zeggen?
Misschien moeten we ermee stoppen.
Remy knipt het eruit. Nee, gekkigheid. Het doel van de podcast is duidelijk. Het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent cybersecurity binnen de IT partner community. En daarom hebben wij, zoals verwacht, vanzelfsprekend weer een partner tegenover ons aan tafel.
Zeker weten. En niet zomaar een. Het is een stadgenoot van mij, een enthousiaste Dutchse ondernemer. En hij doet het inmiddels al meer dan 30 jaar. Volgens mij in de jaren 90 begonnen. We hebben Ron de Koe van Drechtstad Automatisering aan tafel. Ron, zou je jezelf eens even willen voorstellen?
Ja, goedemiddag. Dank in ieder geval voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om hier te zijn. Namens Ron de Koe, geboren en getogen in Dordrecht. Eigenlijk van oorsprong zelfs Dubbeldam. Dat is nog een bijzonder stukje van Dordrecht. Firma is goed gevestigd in Dordrecht. Aan de kant van de Jan Valsterweg. Dat is boven de Dubbeldamse. Wij zijn al ruim 30 jaar actief in en om het Drechtstedengebied als totaalleverancier van ICT-diensten. En ook al heel wat jaren een trouwe ACET-partner.
En ik kom helemaal niet uit de Drechtstad-Stedenhoek. Wat is er zo bijzonder aan Dubbeldam? Help.
Dubbeldam is een van de laatste dorpswijken, zeg maar, van Dordrecht. Ah. Voordat het toegevoegd werd aan Dordrecht. Dus een Dubbeldam, en je woont op Dubbeldam. Niet in Dordrecht.
Nee. Inderdaad, de mensen, ik heb een aantal vrienden in Dubbeldam, die zeggen ik kom uit Dubbeldam. Die komen niet uit Dordrecht, die komen echt uit Dubbeldam. Dus dat is van oudsher nog steeds zo.
Oké, en je doet dit dus al een tijdje, sleutelen aan computers.
Nou, zelf ben ik geen sleutelaar van computers. Meestal hoor je wel mensen die vanuit een technische invalshoek betrokken zijn bij de IT. Ik heb helemaal geen technische achtergrond. Ik kan wel een schroefdraaier nog vasthouden. In al die jaren heb ik dat dan weer wel geleerd. Maar uiteindelijk vind ik het mooie, zeg maar, aan het IT-vak is dat je informatie of data eigenlijk één keer ergens invoert en het dan overal ter beschikking hebt. Dat is eigenlijk de oorsprong waarom mijn interesse in IT is ontstaan. En het was een familiebedrijf, dus dat scheelt ook.
Ah, want vertel, hoe is dat dan inderdaad ontstaan? Het was een familiebedrijf, dus je hebt het overgenomen.
Ja, mijn vader is er uiteindelijk mee gestart. Dat is nu al denk ik bijna 35 jaar geleden, want wij zijn van 89 zijn we opgericht. Ik deed heel wat anders, kunstbloemen en planten. Nou, dat is totaal een heel ander vakgebied. En op een gegeven moment was daar een bepaalde salesfunctie en die werd weer vakant. Toen heb ik gezegd van nou, ik ga dat gewoon proberen en eens kijken of dat voor me is. Ja, en dan zit je er op een gegeven moment in en dan blijf je erin. Zo zijn we al heel wat jaren onderweg ermee.
Hoe oud was je toen? Toen je daar die stap maakte?
23, 24.
Okay. Vrij jong. Ja. En wanneer kwam dan het moment echt dat je vader zei, nu neem ik afstand van het bedrijf en mag jij het helemaal gaan doen?
Dat is denk ik geweest eind jaren 90, want wij zaten voorheen in het centrum van Dordrecht. En toen zijn we verhuisd naar ons huidige pand aan de Jan Valsterweg. En eigenlijk sinds die tijd, toen werden het ook eigenlijk twee locaties, twee huisnummers. En wij deden al een hele aparte tak. Wij hadden ook een importeurschap van printeroplossingen. En dat is toen eigenlijk door hem voortgezet. En toen heb ik Drechtstad verder doorgezet.
Leuk, cool. Zo met de familie. En wat wilde je dan worden toen je jong was? Je zei wel, ik deed iets heel anders hiervoor. Wat wilde kleine Ron worden?
Ja, ik vind, dat heeft zich later ook wel vertaald, zeg maar, in waarom ik zelf ook nog die printerbak ben gedaan. Ik vind uiteindelijk reizen ook altijd wel leuk. Dus even heel, ik vond vrachtwagenchauffeur vond ik eigenlijk wel heel, heel gaaf. Gewoon lekker zelf door Europa rijden. Cool. Nou, ik denk de meeste jongens, piloot was ook wel een vakgebied wat mij wel aansprak. Maar ik had uiteindelijk helemaal niks met computers. Dus dat was altijd verre van mij. Toen wij thuis zaten, toen stonden de eerste, ja, waren nog XT-modellen, die stonden zeg maar op de bureaus. Ik had daar helemaal niks mee, geen techniek voor mij.
Wat grappig dat je dan toch uiteindelijk erin belandt en met heel veel passie het ook gewoon nu doet. En het is een familiebedrijf altijd geweest. Hoe zit dat bij jou nu? Je hebt kinderen. Blijft het een familiebedrijf?
Ik denk niet dat het een familiebedrijf blijft. Want ik heb drie dochters. Eén is er al. Tenminste, één is die is gaan reizen. Die zit bij de KLM. Dus die heeft dat stukje misschien dan wel van mij overgenomen. En de twee anderen zijn 18 en 14. Maar die zie ik niet de IT ingaan. Nee, die zien papa wel eens een keer struggelen. En Nee, maar die,
die gaan heel, die wat, gaan anders heel wat anders doen.
Ja, ja, ja.
Ja, ook prima, toch?
Dat, maar je weet niet, hè? Het kan nog als ze op een gegeven moment op de 25e ineens het licht zien. Dan,
precies, ja, ja, je bent je ook 23e.
Ja, precies. Ja. Ja.
Dus het zou best nog wel kunnen hier.
Ik kan me voorstellen, in de jaren 90 is het bedrijf begonnen. Je bent op je 23e ingerold. Heel wat ontwikkelingen meegemaakt, denk ik, in de IT-wereld. Hoe kijk je naar de toekomst van de IT-dienstverlener?
Ik denk dat uiteindelijk, inderdaad klopt het, waar wij vandaan komen, heb je natuurlijk alle bewegingen in de markt heb je meegemaakt. Zijn ook bewegingen waar je zelf niet aan mee kon doen. Nou, je hebt natuurlijk nu heel erg consolidatie van partners. Omdat natuurlijk uiteindelijk de hele wet en regelgeving die nu op alle branches wordt neergelegd, dat die ook heel sterk voor onze markt is. En ik voorzie wel dat uiteindelijk IT-resellers steeds meer samen moeten gaan doen en moeten opschalen om nog de klanten kunnen te bedienen. Ik volg nu een stukje het hele nieuwe NIS 2-traject. Ja, daarin is het natuurlijk ook wat voor ons als partners gewoon lastig wordt. Als je met een bezetting van 10 tot 15 mensen is het heel moeilijk om dat stuk gewoon zelf invulling te geven. Aan de andere kant denk ik wel dat klanten ook niet altijd gebaat zijn met hele grote partners. Dat merk ik zelf ook als een keer. Wij hebben een hele grote groep klanten die willen nog dat wij eigenlijk gewoon op ons gezicht, op ons DNA zaken met hun doen. En die zitten niet te wachten op allerlei wet en regelgeving en vastlegging en documentatie. Dus daar denk ik dat het wel een beetje schuurt. Dus ja, waar gaat het naartoe? Ik denk dat het ook een beetje afhankelijk is van wat de klantenkring doet. Misschien zien we wel een beweging dat uiteindelijk zaken weer weggaan van een cloud of weggaan van... Ik denk dat dat een hele lastige is, omdat het ook best wel een hele gevaarlijke...
Onvoorspelbaar.
Onvoorspelbaar, ja.
Ik vind het wel leuk om even nog te... Want je zit al heel lang in dit vak. Dan vanuit een sales business perspectief. Toen je net begon daar. Wat bracht je aan de man? Wat deed je? Weet je dat nog?
Ja, wij verkochten toen al gewoon zeg maar de losse werkplekken.
Okay.
Gewoon losse PC-systemen. Toen gingen we eigenlijk voor de eerste boel aan elkaar knopen met een coax-netwerkje. Toen had je Lantastic nog. Nou, Novell was al een bekende. Ik ben wel begonnen in de IT. Want ik zat hier bij een partner in Papendrecht. En daar hadden we Circom-adapters. En daarmee kon je zeg maar een notebook aansluiten op een netwerk. En dat was eigenlijk de eerste aanraking met de IT-markt. Maar wij verkochten alles op het gebied van losse PC's. En eigenlijk hebben wij ons bestaan een beetje te danken aan het PC-privé-project van de gemeente Dordrecht. Gemeente Dordrecht deed een PC-privé-project waarbij Philips XT-machines werden aangeboden. En dan kon een klant kiezen tussen een 30 MB harddisk drive en een geel scherm, dus een amberkleurig scherm of een groen scherm. En was je nou, nam je nou exclusief, dan nam je een monochroom scherm en soms een kleurenscherm, maar dat kwam pas daarna. Maar daarin hebben wij toen heel veel PC's geleverd, zeg maar, aan de gemeente Dordrecht en ook aan verwante instanties als een brandweer, scholengemeenschappen en noem maar op. Dus dat is eigenlijk het bestaansrecht van de rechtsstaat toen geweest. En daaruit zijn we steeds meer eigenlijk aan elkaar koppelen van systemen. En toen stond een PC-systeem nog in de hoek.
Ja.
En dat deed iedereen alles gewoon met pen en papier of met een typemachine. En daarna is het ligt de pen en papier meer in de hoek en is alles natuurlijk via digitalisering.
Ja, want je hebt dus die PC-privé projecten die je dan had, die zorgden eigenlijk voor de schaal. Ja. Daardoor ging het.
Ja.
En hoe, want op een gegeven moment stopte dat volgens mij, dat is, ik weet niet precies wanneer, maar ergens beginjaar, is het 2000, misschien nog wel later, dat het niet meer zo interessant was.
Ja, toen was,
was het wel voorbij,
was wel voorbij, ja.
En hoe ging je dan verder? Want dan heb je die schaal niet meer.
Ja, toen hadden wij op een gegeven moment een vaste klantenkring, zeg maar, waarbij we toen al de werkzaamheden deden die we nu ook doen. Dat is eigenlijk het onderhoud en beheer van PC-systemen. Ik moet eerlijk zeggen, toen kregen we ook op een gegeven moment het punt dat wij al eigenlijk in hele vroege vorm de MSP-gedachte hadden. Dus tegen klanten gewoon gaan zeggen, nou, laten we nou tegen een bepaalde fee bepaalde werkzaamheden bij jou gaan doen. Nou, dat is een beweging die toen geweest is. Maar toen hadden wij natuurlijk nog ook heel erg het serverparkbeheer. Want dat was, ieder bedrijf ging op een gegeven moment toen Windows kwam met Windows Server 3 was het volgens mij. En daarna 4, ja, ga je dat op een gegeven moment, gingen we dat inzetten. We zijn al wat minder met Novell bezig geweest. Wel veel meer, zeg maar, in die Windows hoek. En hebben toen eigenlijk die server uitrol gedaan met het stuk beheer erin. En wij hebben eigenlijk zelf altijd de fase van een datacentrum overgeslagen. Omdat ik altijd van mening was dat andere partijen dat qua schaalgrootte veel beter zouden kunnen als dan dat wij dat zouden kunnen. Want ik denk dat je daar ook weer een stuk wet en regelgeving omheen gaat krijgen die wij als kleine partner niet bij kunnen houden.
En hoe los je die vraag dan op? Want die kwam waarschijnlijk wel ook uit je klantenkring. Of nog?
Nee, ja, nee, heel beperkt.
Okay. Het is ook wel gewoon keuzes maken dan dat je hebt gedaan. Want het was dan precies de periode waarop je vader eigenlijk de andere tak ging doen en jij deze tak ging doen. Dat je dan toch wel gelijk bepaalde impactvolle keuzes hebt moeten nemen. Omdat dat met de gemeente Dordrecht ook wegviel, zeg maar, die schaalgrootte.
Ja, klopt. En toen had je natuurlijk op een gegeven moment ook nog... toen werden leveringen ook nog gewoon aan grote instanties gedaan. Wij hadden ook bijvoorbeeld het ziekenhuis in Dordrecht als klant... aan andere overheidsinstellingen. Alleen toen ging ook dat punt komen dat er gewoon via aanbestedingen werkzaamheden werden. Ja, en dan merk je dat daar als kleinere IT-partner dat het best lastig is om daar invulling aan te geven. Dus toen zijn we eigenlijk wat meer gaan verschuiven naar het MKB. En uiteindelijk ook het stuk dienstverlening kregen we toen mee te maken, wat steeds actiever werd. Omdat natuurlijk gewoon de inzet van ICT-middelen ook gewoon steeds belangrijker werd voor klanten. Nou, we hebben ook een hele diverse klantenkring. Het kan van ons, van de makelaar tot de scheepvaart zitten we natuurlijk. Omdat de scheepvaart dicht in en om Dordrecht zit. Mm-hmm. Maar een hele brede branche hebben wij.
En qua klantgrootte, waar moet ik dan aan denken? Qua
FTE's? Variërend, zeg maar, van de grootste groep zit zeg maar in de 25 tot 50 gebruikers, FTE's. Maar er zitten ook een paar hele grote bij, zeg maar, tot 350, 400 werkplekken.
Huh? Oh, dus je hebt echt ook wel een paar grote tussen zitten. En die kleinere klanten, die hebben dan denk ik geen eigen IT-afdeling. Dus hebben jullie echt heel de regie over de IT, waar ik me kan voorstellen, met grotere klanten, meer met een IT-collega daar samenwerkt. Zit daar veel verschil in?
Ja, bij de grote is het zo dat wij zeg maar een aanvulling geven aan hun eigen IT-afdeling. En dat kan zijn dat er inderdaad een IT-manager zit die zaken bij ons uitbesteedt en die een stuk met zijn eigen afdelingen verzorgt. En bij de kleinere klanten hebben we natuurlijk het gesprek met of vaak de directeur-eigenaar of iemand die verantwoordelijk is gesteld voor het IT-vraagstuk. En daarmee bouwen we eigenlijk voort op het ondersteunen van die klanten bij al hun ICT-vraagstukken. En dat kan dus in een MSP-variant zijn of in een hybride variant.
Dat ligt maar net aan wat de klant wilt en wat jullie daarin kunnen bieden. Cool. En als je dan gaat kijken naar het IT of IT-security stuk... Hoe past dat voor jou in de toekomst van de IT-dienstverlener en natuurlijk bij Dordrecht?
Ik voorzie zelf dat het is nu nog heel vaak een onderdeel, zeg maar, van het traditionele onderhoud en beheer. Mm-hmm. Waarbij je wel meer gaat krijgen. Ik verwacht dat het traditionele onderhoud en beheer, dat krijgt natuurlijk al een verschuiving door alle cloud-werkzaamheden die er zijn. SaaS-applicaties die beschikking komen, et cetera. Dus ik verwacht eigenlijk dat security een aparte... onderhoudstak, zeg maar, wordt of beheertak voor de klanten. En daarop gaan wij ook meer focus leggen. Dat we het, zeg maar, parallel laten lopen aan gewoon de reguliere werkzaamheden die bij een service desk horen. Omdat mensen niet kunnen printen of niet kunnen inloggen of wat dan ook. Maar dat we daarnaast security ook als een aparte service gaan aanbieden.
Gewoon echt daarnaast als een specialisme. Plaats van iets dat erbij komt kijken af en toe. Cool. En hoe zie je de samenwerking met andere partijen daarin? Ik hoorde net al, je moet eigenlijk gaan samenwerken, denk ik, toekomstwijs.
Nou ja, even. Je kan natuurlijk gaan samenwerken met collega-resellers. Mm-hmm. Dat hebben wij vanuit het verleden ook altijd al gedaan. Ik weet nog wel, 20 jaar geleden had HP volgens mij een HP-MKB adviesraad. Daar zat je met een aantal IT-resellers, collega-resellers, zat je bij elkaar en ging je aan bepaalde dingen of bepaalde ideeën nadenken. Nou, dat gebeurt natuurlijk nu ook heel veel in bepaalde hubs, et cetera. Maar daarnaast natuurlijk ook, uiteindelijk zie je natuurlijk dat onze toeleveranciers heel belangrijke partners voor ons zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk, en dat is ook wat ik zo fijn vind aan de samenwerking met EZ. Even Dordrecht, Sliedrecht. We hebben alle twee, eindigen we met het recht. Dus jullie zijn ook een stukje het rechtsteden. Uiteindelijk is, denk ik, hoe mooi alles ook online kan. Uiteindelijk is de één-op-één relatie, de menselijke factor is nog steeds een hele belangrijke. Mm-hmm. En dat is ook iets wat wij wel graag terugzien in onze partners, onze leveranciers. Dat er uiteindelijk wel gewoon nog de menselijke interactie is.
En ook naar jullie klanten toe, denk je dat jullie doen heel veel aan persoonlijke contact richting de klanten, toch?
Ja, even, misschien ben ik wel heel traditioneel erin, maar ik denk uiteindelijk dat een on-site bezoek gewoon een heel belangrijk bezoek is. De één-op-één gesprekken met mensen, dat is gewoon een hele belangrijke. En dat is aan onze klantkant is dat gewoon heel belangrijk. maar ook aan de klanten met onze toeleveranciers. En dat vind ik wel eens een keer jammer, dat je merkt dat zeker de grotere toeleveranciers of de producten die je moet voeren, daar zit natuurlijk vaak wel of een Amerikaans model achter of een internationaal model, waardoor het één op één contact gewoon veel moeilijker is. Mm-hmm. En je eigenlijk zoekende bent bij jouw leverancier om gewoon een antwoord te krijgen. En maar dat zien we natuurlijk overal terug. Of dat je nou bij de banken, als jij bij de bank gewoon iets wil vragen. Ja.
Ja, dan moet je ook soms wel eens even wachten qua waar je moet zijn.
Je moet wel blij zijn als je telefoonnummer weet of wie je moet te pakken moet krijgen.
Of een kantoor, fysiek. Ja. Die zijn uitgestorven.
Ja, er zijn er heel weinig. Bijna alles kan online natuurlijk. Ik denk daarin.
En het stukje persoonlijk contact. Want je zegt, dat vind je dus heel belangrijk. Dat moet terugkomen in de relatie. En in eigenlijk ook is het onderdeel van je dienstverlening.
Ja.
Is dat vooral gestoeld op het technisch laten draaien, onderhoud, maintenance en dat soort zaken? Of gaat het ook echt over, ik ga met die klant zitten, ik ga het hebben over zijn business. Waar ga je naartoe? Dat soort gesprekken. Of is het allebei? Of hoe?
Het is een beetje van beide. Het is uiteindelijk de technische kant is dat onze beheerders gewoon nog echt on-site komen. Los van alles wat we remote kunnen doen en wat we remote uitvoeren. Maar ook gewoon on-site komen om eigenlijk met die klant gewoon nog een aantal punten door te nemen. Die van belang zijn om hun business te kunnen continueren.
Ja.
Nou, daarbij wordt natuurlijk security ook steeds een belangrijke vraagstuk. Op het moment dat je langs de werkplekken loopt of langs de gebruikers loopt, zit je volgens mij veel meer dan dat je het alles op afstand doet. Waarbij natuurlijk op afstand gewoon wel heel veel mogelijk is. Je hoeft er eigenlijk niet meer te komen. En de andere kant is dat gewoon vanuit de salesgedachte of de accountmanagementgedachte of de servicemanagementgedachte, je met die klant gewoon dat persoonlijke gesprek hebt en gaat proberen om te bespreken waar gaat de business naartoe en hoe gaat digitalisering jou helpen om die business te laten groeien.
Echt een samenwerking daarin met de klant, ja. Meedenken. Ja. Cool. Ja, en ik denk dat de klant het ook wel waarderen dat je gewoon je gezicht laat zien. Zeg maar, zo simpel is het natuurlijk om ook gewoon langs te komen, de tijd te nemen om daar te zijn.
Nou, dat is wel wat we vaak horen van klanten. Dat ze uiteindelijk bij een partner zitten waar ze soms niet meer eens weten met wie ze nu precies zaken doen en welke mensen dat nu zijn. En dat men toch nog wel behoefte heeft aan iemand die geregeld gewoon met hun het gesprek aangaat. En dat kan ieder gesprek zijn over verbeteringen, ook zaken die niet goed gaan, ook zaken die aan onze kant niet goed gaan. Als het maar die één-op-één relatie is. En als er gewoon nog maar een mens achter de zakelijke relatie zit. Dat vind ik zelf, blijf dat ook nog steeds een heel belangrijk iets vinden.
Ik ben wel benieuwd naar de COVID-periode eigenlijk. Is die behoefte, denk je, toegenomen bij klanten of afgenomen? Merk je daar verschil in?
De klantenkring die wij bedienen, is daar eigenlijk niet veel in veranderd.
Dat is altijd al zo.
Dat is altijd al zo geweest. En zeker ook na COVID is er wel weer erg toch ook de behoefte om gewoon met elkaar te gaan zitten en met elkaar dingen te doen.
Een kopje koffie te drinken. Ja,
maar ik denk dat bij heel veel mensen en bedrijven het geval is dat men uiteindelijk toch wel weer een beetje een hybride vorm gaat krijgen. Men wil ook wel weer bij elkaar zitten. Hmm. Men wil elkaar gewoon wel weer zien. Je wil ook wel zien met wie zit ik nu. Je ziet emoties in gezichten en op het moment dat je alles online doet en je doet het via een Teams meeting, et cetera. Ja, je mist gewoon een aantal zaken.
Ja.
En om nog even kort terug te pakken op die samenwerking met andere IT-dienstverleners. Eigenlijk, je gaf aan, ja, je had vroeger ook al adviesgroepen waar jullie in zaten. Hoe ziet zo'n samenwerking er nu uit? Heb je bij klant dat je met een andere partij samenwerkt en hoe vormt dat zich dan voor jullie?
Nou, uiteindelijk merk ik natuurlijk wel doordat de markt daarin heel erg veranderd is en misschien dat COVID daar ook in mee heeft gewerkt. Vaak zijn onze leveranciers zijn de spin in het web om met andere resellers te praten. Of dat het nou je security leverancier is, of het is een distributeur of noem maar op. Dat zijn toch wel de plekken waar je uiteindelijk de andere resellers tegenkomt. Of het moet vanuit een applicatie zijn die je met elkaar gebruikt. Dus vanuit dat stuk is het de afgelopen periode wel minder geweest. Betekent ook nog eens een keer dat wij uiteindelijk zeg maar een PSA-tooling of een RMM-tooling hebben die in Nederland wat minder actief was met het creëren zeg maar, van zo'n hub. Nou, even de laatste maanden zijn er toch alweer wat meer activiteiten. En dan zie je dat je uiteindelijk als je met resellers gewoon weer praat. Ja, de afgelopen 2 maanden heb ik veel gesprekken met andere resellers gehad. Veel me luisteren, hoe sta jij nu in die markt? Waar ben jij mee bezig? Dat kunnen vraagstukken zijn over personeelswerving, personeelsinvulling. Maar ook het security vraagstuk is natuurlijk daarin een belangrijke. Maar ook wat even onze grote vrienden van Microsoft bijvoorbeeld het doen met hun licentiemodel, ja.
Ja, gewoon echt met elkaar praten, discussiëren, helpen, advies geven om gewoon samen verder te komen. Leuk.
Hey, MSP, hybride, jaarlicenties. Wat heeft je voorkeur? Ja, of laat ik de vraag anders stellen. Waarom bied je het? Want je biedt het allebei aan.
Kijk, even. Uiteindelijk is het natuurlijk een abonnementsmodel is heel duidelijk, want je weet gewoon iedere maand wat dat er gaat gebeuren in het financiële stuk. Ik denk dat het heel lastige van het maandmodel is dat iedere leverancier heeft wel zijn eigen model hoe dat die daar invulling aan gaat geven. En er zijn er die doen het met punten, er zijn er die doen het achteraf, er zijn er die doen het vooraf. Er zijn allerlei modellen. Dus de administratieve druk die het op partners geeft is naar mijn mening enorm. En ik weet bijna wel zeker dat er heel veel partners zijn die moeite hebben om dat administratieve deel goed bij te houden. Ik weet dat het ook de laatste tijd in wat ronde tafelgesprekken bij andere leveranciers te sprake is geweest. Het is heel moeilijk om iedere maand precies dat te factureren wat ook jij in de belasting hebt gehad. Daarnaast is het natuurlijk zo, wij werken niet met bundels in zeg maar software en dienstenbundels. Dus bij ons wordt software wordt los aangeboden van de diensten. Omdat de licentiemodellen ook allemaal verschillend zijn. Dus vanuit dat stuk is het wel eens een keer makkelijker als jij gewoon iets verkoopt. En dat heeft een bepaalde looptijd. En ja, daar zit één financiële transactie tegenover. Een inkoop en een verkoop. En die is wel eens een keer makkelijk. En dan bouw je je dienstverlening eromheen. Dus
is er iets waarvan jij zegt, joh, als leverancier dat op die manier kunnen inregelen, dan zou het een stuk makkelijker worden qua automatisering? Of hoe zou jij dat idealiter voor je zien?
Uniformiteit op het gebied van maandelijkse facturatie.
Ja, dus jij zegt, als ik die stap 100% MSP zou willen overwegen, dan is dat een voorwaarde.
Het maakt het een stuk makkelijker. Ja. Maar daarnaast, wij zitten bijvoorbeeld ook in de scheepvaartbranche. En dat is een branche die heeft heel veel moeite om zaken per maand gefactureerd te krijgen. Die zeggen gewoon van, joh, luister, ik wil gewoon aanschaffen nu. En dit is het. En uiteindelijk hoef voor mij niet iedere maand, ik hoef niet allemaal abonnementsmodellen te hebben. Dus ik verwacht zelf, ik zie voor ons, laat ik zo zeggen, even als rechtsstaatautomatisering, dat hybride model gewoon wel bestaan. Uiteindelijk is het gewoon voor klanten wel eens een keer makkelijk. En ik pak maar even ook jullie producten. Ja, op het moment dat je een licentie verkoopt en die heeft een looptijd van een jaar. En je muteert tussentijds niet veel. Ja, is er gewoon duidelijkheid voor die klant. Wat heb je betaald? En ja, even, dan hoor je natuurlijk de opmerking, je moet over een jaar er weer over gaan zitten. Maar ik denk dat op het moment dat je dat gewoon goed regelt. En je waarschuwt een klant tijdig. Ja, dan weet je ook waar hij aan toe is.
Ja, dat denk ik ook inderdaad afhankelijk van misschien met welke klanten je spreekt, kan ik me zo voorstellen. Misschien met een eigen IT-afdeling, dat het weer anders is waar je het volledige beheer voor doet. Dus de behoefte van de klant, misschien dat ook uitmaakt voor jullie?
Ja, behoefte van een klant maakt uit. En even uiteindelijk heeft het natuurlijk door het Microsoft-model is het, en ook vroeger het telefoniemodel, is het wel makkelijker geworden om per maand wat te doen. Maar de voorkeur van het opschalen en downscalen, daar merken wij weinig voordeel van. En ik denk dat administratieve last het toch behoorlijk is bij partners. En dat echt wel onderschat wordt hoeveel werk dat erin gaat zitten. En je moet inhoudelijk ook wel heel goed weten wat het is.
Ja.
Want als je dat niet weet, ja, even. Ik ken genoeg voorbeelden en ook van collega-partners waarbij gelden niet goed worden besteed, omdat er bijvoorbeeld te veel ingekocht wordt en te weinig verkocht wordt en noem maar op.
Ik moet denken aan een opname die we eerder hebben gehad, een gesprek met Jaap van Oort, van Voortop.
Ja, van Voortop.
Ook uit deze regio.
Eerste seizoen.
Ja.
En ja, volgens mij ken je ze ook een paar uit Dordt.
Hij vertelde dat hij een klant had, goede relatie, altijd goed. Maar elke keer kwam dat moment van dat de, volgens mij deden zij het toen al in een volledig allemaal in een dienstverlening. Alles volgens mij niet op MSP. Toen was het nog niet op MSP-model. En dan kwam dat moment weer van verlengen. Om weer om tafel te gaan. En die klant die zei van ja, ik ben toch ook even buiten de deur gaan kijken. En toen zat Jaap na te denken. Ik moet hem even parafraseren, want ik weet niet precies meer hoe die het zei. Maar het kwam er volgens mij in ieder geval op neer dat als de klant niet geconfronteerd werd met het feit dat er iets afliep, was hij ook niet om zich heen gekeken. En daar is bij hem die klink, die
knop
omgegaan. Dankjewel, Ashley. van misschien moeten we wel toch dat MSP-model wat meer gaan omarmen. Dus het is net hoe je er naar kijkt natuurlijk. Maar ik vond het wel een interessante visie van die klant is überhaupt wordt niet meer geconfronteerd met het feit dat hij gaat verlengen. Dus ja,
het loopt gewoon.
Ja, alleen ik denk als je in alle eerlijkheid gaat kijken hoeveel modellen die per maand worden uitgevoerd.
Oh ja.
Zijn er overeenkomstig datgene wat je ook daadwerkelijk afneemt?
Zij worstelen er ook mee, dat heeft hij volgens mij ook gezegd.
Want even uiteindelijk, en daar kom je weer, de licentiemodellen van heel veel partijen zijn natuurlijk allemaal wel verschillend.
Ja.
Dus de ene leverancier voor een backup van een mailbox, daar heb je voor één mailbox één licentie nodig. En bij de andere heb je er misschien wel twee nodig. Dus ik denk dat bij iedereen die alles in een maandmodel heeft, dat als de klant op een gegeven moment niet tevreden is. En ik denk dat het meer in tevredenheid zit. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelden met de klant de discussie dat als we moeten gaan verlengen, dat ze dan zeggen, ja, nu ga ik om me heen kijken. Maar dat even.
Dat verschil denk ik dus ook inderdaad weer.
Per klant, per situatie, is ook zo.
Per relatie, ja. Per. Nee, dat kan ik me zo goed voorstellen. Goed, los van het model voor maandelijks of MSP's, wat voor rol zie jij voor die managed service providers in de toekomst? Welke rol moeten zij gaan innemen?
Uiteindelijk is voor natuurlijk wat steeds belangrijker wordt, is dat het hele ICT gebruik voor klanten is natuurlijk is core. Niemand kan meer zonder inzet van zijn ICT-middelen. Dus ik denk dat de kracht voor een MSP-partner erin zit, dat die uiteindelijk alle diensten die eromheen zitten en alles wat er aan werkzaamheden aan verbonden is, dat dat door een partner wordt uitgevoerd tegen een bepaalde fee. En daarin ben ik het wel met je eens dat ik uiteindelijk wel een MSP-model zie voor de dienstverlening. Alleen dat ik zeg maar de producten er rondomheen voor ons los zie, omdat daar ook muteert, daar komt ander inzicht in, dat breidt uit of noem maar op. Dus ik zie het als een verzameling van A, de producten en B, de dienstverlening. En als MSP-partner kun je je dienstverlening natuurlijk het beste uitvoeren op het moment dat je dat, dat je dat wel in een fixed fee doet.
Ik ben wel even benieuwd om terug te pakken op de losse oplossingen, dan los aanbieden in jaarlijks model. Hoe ga je dan om met verschillende afloopdata? Of hoe ga je dat administratief bijhouden? Is dat dan ook niet een uitdaging?
Nee, want even op het moment dat ik wat koop, weet ik wat de looptijd is. En dan hang ik even datzelfde.
Stel je 5 oplossingen met 5 verschillende afloopdata. Ga je dan 5 verschillende gesprekken aan? Of hoe zou je dat aanvliegen?
Nou ja, even uiteindelijk op het moment dat jij natuurlijk met een klant de dienstverlening mag uitvoeren in een bepaald maandmodel, kun je dus ook voor een klant budgetteren. En kan ik dus ook voor een klant gaan budgetteren. Van joh, maar luisteren, komend jaar verwachten wij die en die en die investeringen. Dat kan een investering in apparatuur zijn. Dat kan een investering in software zijn. Mm-hmm. Dat kunnen tal van investeringen zijn. Dus als je een goede relatie met jouw klant hebt, voer je de dienstverlening uit in een maandmodel. Tenminste tegen de maandverrekening, tegen een vaste verrekening. En wij voeren zeg maar de gesprekken, als het niet in een maandmodel zit, voeren we de gesprekken op basis van budgetteringsgesprekken. En dat kunnen nogmaals ook vervangingen van firewalls zijn of van switches of weet ik veel.
Dus aan het begin van het jaar weet je al wat gaat er aflopen en zeggen oh, in maand die verwachten we dat het deze investering voor jou gaat betekenen. Ja. Dus dat doe je wel oké, voor.
En even dat zou nog mooier zijn, dat op het moment dat je ook de vrijheid krijgt om bepaalde veranderingen dan door te gaan voeren. Want op het moment dat ik tegen een klant ga zeggen, ik wil tegen een vaste fee bij jou de volledige verantwoordelijkheid wegnemen over het onderhoud en beheer, moet je ook wel conform zijn bepaalde standaarden die erin zitten. Maar hoe dat je die standaarden, of dat je ze nu aankoopt eenmalig, of ik stop ze in een maandbedrag,
dat maakt voor jullie in ieder geval niet.
Moet voor mij administratief, want dat. Als wij nu keuzes maken voor een leverancier, kijk je nou even hoe ziet het product er technisch uit? Hoe is de support geregeld? Maar je gaat ook wel heel erg kijken hoe is het administratief geregeld? Want als het administratief voor mij heel lastig gaat worden om het te verwerken, ja, even dan moet ik bijna straks personeel gaan aannemen, geen technisch personeel meer, maar administratief contractueel personeel om inhoudelijk te begrijpen hoe werkt nu iedere leverancier? Want wij hebben er denk ik ook wel eens de gesprekken over gehad. Het verschilt gewoon echt enorm. En als je nu al naar het model gaat kijken, ik weet dat er heel veel discussie in de markt nu is over het NCE-model, wat eigenlijk alweer een jaarmodel is. Want je zit nu alweer een jaar vast aan de licentie van Microsoft.
Ja.
Alleen dus, die reken je wel per maand af.
Alleen je zit er wel in. Dus je tekent een contract voor een jaar, maar je tikt het per maand af. Ja. Maar ja, oké, dus dan is het weer een ander model. Want zo'n model neem je meestal voor de flexibiliteit natuurlijk. Alleen dan zit je dus alsnog een jaar aan vast. Dus dat is dan even.
Ja, eigenlijk is daar dat model wat er was om het gewoon per maand te doen. En dat heb je nog steeds wel, maar dan zijn de prijzen weer hoger.
Ja, oké. Dus daar zit een aantal verschillen in.
Maar ik denk dat daar ook voor fabrikanten een lastig model in zit.
Ja, ik bedoel, dat verschilt ook weer. Ik denk inderdaad, je wilt een bepaalde flexibiliteit aanbieden die de ene partner dus wel op een bepaalde manier kan inregelen, op die manier kan inzetten en een andere partij meer vastigheid daarin wilt. Ik denk daarin verschillende smaken natuurlijk, denk ook afhankelijk van de klanten die je bij je hebt aangesloten. Dus ik denk dat natuurlijk het aanvoelen van de markt is en van de verschillende partners die in de markt bewegen en daar de behoefte van.
Ben je nu blij met hoe het ervoor staat, met hoe je het hebt geregeld?
Nou, ik ben er nog niet blij mee.
Okay.
Nee, ik ben er nog niet blij mee.
Hoeveel procent?
Ik denk dat het nu 50-50 is. Okay. Maar dat komt wel omdat uiteindelijk bemerk ik dat zeg maar de administratieve last van je huidige, even met name de contractuele stroom, dat die behoorlijk is. Mm. En de laatste gesprekken die ik met een paar partners heb gehad, hoorde ik hetzelfde. Mm. En misschien dat op het moment dat je het voor lief neemt, dat je zegt van nou oké, die schaling, ja oké, het is een beetje plussen en het is een beetje minder, kan je het misschien doen. Maar ik ben heel benieuwd wel eens een keer, en dat zijn ook wat goede denk ik, wat je met resellers, collega resellers kan hebben, de gesprekken. Om dan met elkaar te bespreken, hoe ga jij daar nu mee om? Hoe ga jij om met zo'n prijsstijging of met een prijsverandering of een andere licentie die erin gaat komen of noem maar op.
Ja, nou, ik denk ook, dat is denk ik het mooie aan deze podcast. Mochten er mensen luisteren die zeggen van, joh, ik heb daar nog wel ideeën over of ik zou er graag met je over in gesprek willen, contacteer Ron, denk ik vooral.
Ja, heel graag.
En sluit aan
bij deze podcast. Nee, ja, ik denk dat er zijn uitdagingen waar we als markt met z'n allen tegenaan lopen. Natuurlijk dat we alleen kunnen verbeteren als we daar samen over praten. Dus ik denk dat mooi is om ook gewoon de stringels hier te bespreken en hoe daarmee om te gaan.
Dus leveranciers die luisteren, hoop ik.
Je mag ook aanschrijven.
Ja,
laat het vooral weten.
Neem echt waar aan deze feedback. Mooi.
Ja, zeker weten. Dank je wel, Ron. En dan wil ik eigenlijk doorgaan naar iets persoonlijkers. En dat is gewoon over je carrière en waar je dan eigenlijk het meest trots op bent.
Uiteindelijk het meest trots ben ik natuurlijk uiteindelijk op mijn gezin. Maar dat staat helemaal los. Dat is ook een carrière.
Dat is ook een heel vak apart.
Is dat, dat is zeker geen bijbaan in ieder geval. Nee. Ik ben wel het meest trots op het feit dat wij natuurlijk als Drechtstad Automatisering nog steeds onze regionale positie hebben. Ik ben trots op het feit dat wij ik in de persoonlijke sfeer die afgelopen 30 jaar ook met wel wat andere dingen bezig ben geweest. Nou, waar ik net, volgens mij is het nog niet helemaal te sprake geweest, maar wij hebben ook rondom printing het een en ander gedaan. Mm-hmm. Nou, dat vond ik wel heel interessant om mee te krijgen, hoe dat, om je idee te geven. We hebben met HP samengewerkt, we hebben met Brodder samengewerkt. Op uitnodiging van Brodder in Japan geweest, om daar te gaan bouwen aan een ontwikkeling. Dus dat vond ik wel heel interessant en daar ben ik ook trots op. Alleen uiteindelijk door een persoonlijke situatie, door een ziektesituatie, ben ik een aantal jaren uit de running ook geweest. Dus ik ben nu gewoon trots op de club die wij nu zijn en hoe wij ons in willen zetten in de Drechtstedenregio om klanten zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun ICT-vraagstukken.
Dat snap ik.
Mooi.
Fijn, heel mooi denk ik.
Dankjewel.
Dankjewel voor je openheid. Ja, en we wilden eigenlijk nog vragen, wat zijn je grootste uitdagingen op dit moment? Maar ik denk dat we wel een groot gedeelte daar getackled van hebben van, joh, hè, de administratieve last die het kan geven. Dus we gaan naar de quickfire.
Je luistert naar het derde seizoen van IZ Partners in Security, de podcast voor IT-dienstverleners waarin we kennis, praktische inzichten en inspiratie met elkaar delen op het gebied van IT en security in het bijzonder. En dat doen we vanaf seizoen 3 met Ashley Schut.
Absoluut! Door kennis en ervaring met elkaar te delen, hopen we de kwaliteit van de IT-security dienstverlening te helpen verhogen. Want alleen samen kunnen we naar het volgende niveau komen. 10 afleveringen lang vind je elke 2 weken op donderdag een nieuwe aflevering te beluisteren via Spotify, Apple Podcast en iz.nl/podcast.
Wil je bij ons aanschuiven? Tik ons gerust aan via LinkedIn. Ashley Schut, Wessel Veldman, IZ Partners in Security.
Yes, de quickfire, we gaan ervoor. Dit is eigenlijk iets wat elke aflevering terugkomt. Zijn 10 keuzes eigenlijk die je moet maken. Je mag ze achteraf, mag je er een paar toelichten. Maar eigenlijk is het de bedoeling om in een rap tempo er doorheen te gaan en het je een klein beetje moeilijk te maken. Dus we gaan er gewoon voor.
Klaar voor?
Kom maar op.
Super. Mac of Windows?
Mac.
Public cloud of private cloud?
Private.
Die was moeilijk. Security awareness of MFA?
Security awareness.
Thuiswerken of op kantoor?
Op kantoor.
Klanten met een intern IT-team of klanten met een extern IT-team?
Klanten met een extern IT-team.
Alles zelf in-house ontwikkelen of in partnerships?
Partnerships.
Lokaal of landelijk?
Lokaal.
Een generalist of een specialist?
Generalist.
MSP of Breakfix?
MSP.
De stad of Dubbeldam?
Oh, ik dacht die komt meteen, maar dat is toch wel...
Nee, uiteindelijk is de stad dus het mooist.
Kijk eens aan. Okay. Wintersport of zomervakantie?
Wintersport.
En dan had ik auto of vliegvakantie?
Vliegvakantie.
Super. Ik heb er stiekem een paar extra gedaan om hem ook nog even door te in te haken. Maar dankjewel. En nu ben ik wel benieuwd. Public cloud of private cloud vond je lastig? Vertel.
Ja, even omdat wij in beide... niet echt de ervaring in zover hebben. Wij zijn nooit die cloudmarkt opgegaan. Ik heb dat altijd een beetje laten afhangen wat mijn leveranciers doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet ook niet meer wat ik nu precies geantwoord heb.
Volgens mij zei je private. Ja.
Ja? Ja.
Ja, dus het komt door de druk. Hè?
Dat komt omdat je me zo onder druk zet. Nee. Even, ik geloof uiteindelijk wel dat je... en of dat dan misschien... Dan zal het de publieke cloud zijn. Maar dat uiteindelijk applicaties verdwijnen naar een cloud model toe. Alleen ik vind het begrip... cloud is zo ruim. En voor heel veel mensen is alles wat ik niet meer in huis heb, is cloud. Maar dat is naar mijn beleving geen cloud omgeving. Als je een remote desktop sessie maken naar jouw leverancier, is geen cloud omgeving.
Mm-hmm.
Dus ik voorzie echt in de cloud, anytime, anyplace, anywhere, gewoon met elk type device kunnen werken. Mm-hmm. Dat vind ik een cloud omgeving. En ik heb wel eens een keer me verdiept in wat een HubSpot bijvoorbeeld doet. Nou, dat vind ik dan mooie applicaties.
Duidelijk, cool. En ik was ook benieuwd, je had Security Awareness of MFA. Dan koos je voor Security Awareness.
Wat ik uiteindelijk... Ik denk dat MFA op een gegeven moment weer een achterhaalde techniek misschien wel gaat worden. Maar misschien zeg ik nu wel iets wat... maar even uiteindelijk, het begint allemaal wel bij de gebruiker. Ik denk dat het grootste gedeelte van de problemen die er zijn... worden veroorzaakt bij de gebruiker. Dus awareness bij iedereen. En bewustzijn en bewustwording is gewoon een hele, hele, hele belangrijke.
Duidelijk. Ja, en ik denk ook de mensen achter het device... kunnen ook je eerste lijn van verdediging zijn... door bijvoorbeeld een phishing link te melden of iets in die richting. Dus ik denk dat je ze daar super voor kan inzetten. En dan nog klanten met een intern IT-team of een extern IT-team. Koos je voor een extern IT-team?
Uiteindelijk, en daar ga ik vanuit waar dat de meeste behoefte van de klant dan naar zou zijn. En wij hebben natuurlijk het liefst klanten die zeggen van... jongen, luister, ik ben het liefst gewoon... werk ik samen met een extern IT-team. En die invulling kunnen wij dan geven. En of dat we dat dan inderdaad doen in een volledig geoutsourced model of in een hybride model. Maar het liefst heb ik klanten die zeggen van jongen luister, doen jullie maar mijn totale IT-vraagstuk.
Wat is voor jou in de ervaring het grootste verschil tussen werken met een klant die dus geen eigen IT-er of IT-ers in dienst heeft en een klant die dat wel heeft? Wat is het verschil in werken voor jullie, denk je?
Het ligt er een beetje aan hoe dat... Kijk, laten we zo zeggen, de meest optimale klant is een klant die zich bewust is dat zijn IT-middelen heel belangrijk zijn voor de groei van zijn firma. En dat daar dus ook kosten mee gemoeid zijn. En misschien wel de kosten die vergelijkbaar zijn met personele inzet. Het grote voordeel wat je hebt als je met ons zaken doet, is dat je een multidisciplinair team kan krijgen. Je kan een service manager krijgen, je kan een engineer krijgen, je kan een helpdesk medewerker krijgen, je kan een software expert krijgen. En dat heb je allemaal bij ons onder één dak zitten. En op het moment dat die ondernemer zich ervan bewust heeft, is dat hij dat nodig heeft om zijn bedrijf te laten groeien, zit hij bij ons aan het goede adres. Heb jij natuurlijk een intern team, ja, je hebt nooit die multidisciplinaire rol die erin zit.
Nee.
Dan ligt een beetje aan hoe dat iemand daar natuurlijk in zit. Is het echt een operationeel iemand? Ja, dan wil die heel veel dingen zelf doen. Nou, dat heb je eigenlijk liever niet.
Mm.
Het liefst is die gesprekspartner.
Ja,
duidelijk. Heb je er zelf nog iemand van je zegt, die wil ik graag nog even toelichten?
Nee, we zijn nu zo, door zoveel vragen heen.
Mac of Windows, vind ik
Mac,
wel leuk.
Oh, ja, ja, Mac of Windows. Ja, dat was er eentje. Ja, even uiteindelijk vind ik het wel heel bijzonder hoe dat Mac zeg maar in staat is om iets op de markt te brengen waar iedereen uiteindelijk helemaal wous van is. Als je ziet ook hoe dat het bij jeugd vaak leeft, Apple-systemen, Mac-ondersteuning. En ook even hoe dat zich de prijs verhoudt ten opzichte van een Windows-omgeving. Dus ik vind het wat dat betreft heel mooi. Het nadeel is natuurlijk dat het wel een eigen specialisme vaak is en wat minder aansluit op de algemene marktstandaard. Maar ik vind Mac wel dan een mooi systeem.
Leuk. Cool. Dat was hem, Ron. Viel het mee?
Ja, het was hartstikke leuk zelfs om te doen. Net wat je zegt, op een gegeven moment moet je misschien niet meer denken dat je zo'n enorme toeter voor je mond hebt. En dat je jezelf steeds via de koptelefoon hoort. Maar hartstikke leuk om te doen.
Ja, de eerste podcast, de vuurdoop voor Ron. Dankjewel dat je er was.
Ja, jullie ook. Dank voor je uitnodiging.
Ja, geen dank. En dankjewel voor de openheid en het delen van de leuke dingen uit je carrière. Hoe je vroeger was tot de uitdagingen. Daar hebben we denk ik veel aan gehad en ook aan de feedback. Dus dank daarvoor.
Absoluut. Meer daarvan. Luister je. Wil je hier ook bij? De app, weet ik veel. Stuur ons een berichtje via LinkedIn.
Mail, bel
postduif.
Ons.
Maakt ons niet uit. We willen je er graag bij hebben. Want hoe meer verhalen, hoe beter we elkaar
persoonlijk
kunnen
langs. Dat is nou het persoonlijke nog, hè?
Ja, dan zetten we gewoon meteen de recordknop aan. Ja. Absoluut. Die durf ik wel aan. Zeker weten. En volg je ons nog niet via Spotify, Apple Podcast, noem het allemaal op. Doe dat dan, want als je ons volgt, abonneert of hoe je het wil noemen, dan krijg je een pingetje elke keer als er een nieuwe aflevering live is. Hartstikke handig, doe dat. Dan was dit hem. Dank
je,
Ash.
Aflevering 5, dat was hem.
Zeker, dank je, Ron.
Dank je wel.
Tot de volgende.